Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting, zij u rijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door Jezus Christus de Zoon, in en door de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Slaan wij nu ons psalmboek open bij de 143ste psalm. En daarvan zingen wij de versen 8 en 11. Ik noem u psalm 143, het 8ste en ook het 11ste vers. Van onze God lezen we vanmorgen uit Mozes tweede boek, het 20ste hoofdstuk, en daarna zingen wij psalm 119, het 6ste vers. Ik noem u psalm 119, vers 6. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Stellen wij ons tegenover en onder de wet des Heren, die aldus luidt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die me liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit samen. En hij zei, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand, ja, met al uw krachten, dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zoeken wij het aangezicht van God in het gebed. Heere, als we de psalm met ons hart hebben opgezongen en het woorden waren die niet slechts uit onze mond kwamen en door onze tong werden uitgesproken, maar als het werkelijkheid was, dat het woorden waren uit de grond van ons hart, dan is er toch een geweldig wonder in ons leven gebeurd. Want Heere, wie legt er nou van nature uw woorden in zijn binnenste weg? Niemand toch? De apostel heeft het geschreven en uw geest wil het ons leren, dat als het om ons gaat, om ons leven, om onze natuur, het is vlees. Vijandschap tegen God. Een gezindheid van opstandigheid. Maar Heere, wat is het dan heerlijk als we dat wonder mogen uitzingen. Ik heb uw woorden in mijn binnenste weggelegd. En dat met maar 1 doel. Dat ik in mijn leven niet zal afwijken ter rechter of ter linkerzijde. Heere, wat is dat een zegen als ons leven richting heeft gekregen. Goede levensrichting. Als het die kant is uitgegaan waar het leven is en waar het komen moet. Maar dan betekent het ook, Heere, als uw woorden door ons zijn weggelegd en we zijn vanmorgen hier in uw huis en daar past ons oprechte dankzegging voor. Als we dan uw woorden in ons binnenst hebben weggelegd en daar komen die woorden nog eens een keer weer tegenover ons te staan en we zien terug op een week die voorbij ging, dan moeten we het u belijden, Heere, ga niet in het gericht met uw dienstknecht en uw dienstmaagd, want hij zij die hier bij u is, zo gij in het gericht gaat en recht doet, zal voor uw aangezicht bestaan. Heere, dan mag het uit de grond van ons hart ook gezegd, gevraagd, gesmeekt worden. O God, wees mij de zondaar genadig. En dat gij dat het allerliefste doet en dat gij gaarne vergevende zijt en dat gij geen lust hebt om te doden en te vernielen en te verderven. Dat is toch ook weer gebleken, Heere, zo u ons bent tegengekomen, want zonder enig onderscheid bent u deze dienst begonnen met een ieder van ons. Genade en vrede, zei u. Heere, alleen al die twee woorden zijn een werkelijkheid waar we een uur over kunnen nadenken. Want in plaats dat gij in uw huis er het zwijgen toe zou doen, of in plaats dat wij vanmorgen bij Ebenezer voor een gesloten deur zouden staan, is er die kostelijke waarheid dat gij met uw eigen realiteit van genade, ik wil u goedgunstig zijn, ik wil mij over u ontfermen, ik wil mijn barmhartigheid aan u tonen. En gij hebt mij de oorlog verklaard, maar ik wil u de vrede geven, de vrede van boven. Heren, is het toch zo? Gij zijt groot en gij hebt al hier getoond in dat tegemoetkomen van ons. Niemand is gelijk gij. Heren, dank u dat wij dan vanmorgen hier mogen zijn. En maak het hier in deze kerk, als ook in de dorpskerk, als ook op alle plaatsen waarop deze dag uw woord verkondigd mag worden, tot een heilige ontmoetingsdienst, dat ieder persoonlijk tegenover u zich weet te staan, dat ieder persoonlijk ook rekenschap geeft van haar en zijn eigen leven, en dat er verantwoording wordt gedaan, dat als wij voor u moeten verschijnen, waar de laatste adem wordt geblazen, dan kunnen we voor u niet bestaan, maar alleen op één manier, Jezus Christus en die gekruisigd, het geloof in hem. Heer, mag het dan zo zijn dat wij vanmorgen met elkaar hier in uw huis bij uw werken bepaald worden. Dat we ons gaan verlustigen in uw daden. Dat we niet op het onze zien en blijven zien, maar dat we op het uwe leren zien. Zoals David dat heeft gezegd, Heere, reken mij mijn ongerechtigheden niet toe, maar doe met mij naar de veelheid van uw barmhartigheden. Want Heere, dat is toch de kern van het geloof. Dat is toch de heerlijkheid uit de omgang met u. Dan leren we kijken naar u. En dan zoeken we in uw ogen de genade. En dan zoeken we bij uw hart het erbarmen. En dan zoeken we, Heere, als het gaat om gerechtigheid, de geschonken gerechtigheid. Dan weten we toch juist ook bij uw aangezicht, Heere, we hebben het alleen van u te verwachten en van niemand anders en van niets anders. Heere, mag het dan zo zijn dat klein en groot vanmorgen van uw heil deelgenoot mag worden door de leiding en door de werking van uw Heilige Geest. Gij kent een ieder van ons. Die man, die vrouw die al jaren hikt om te komen tot ruimte. Die daar maar ligt tegen die drempel aan. En die daar over de schuld maar niet heen kan kijken. Die daar maar geen vrijmoedigheid vindt om te zeggen, ja, Heere, gij zijt mijn heil. Die daar wellicht belijdenis heeft gedaan, maar de vrijmoedigheid niet vindt om aan de tafel van u te gaan. Heere, we vragen u dat hij of zij dan over die drempel wordt heen getild, op uw genadige armen wordt genomen en dat het met verwondering in het hart klinken mag. Ik ben veilig in Jezus' armen. En ik hoor hier het heilige, heerlijke middelaarshart. Dat diepe erbarmen, dat geeft mij troost in die diepe smart waarin ik zat. Heer, als we in de gemeenschap met u zijn gekomen en daar hebben geproefd hoe goed u bent, en we door uw liefde zijn verkwikt en we u in de ogen hebben gekeken, en we verwachten daar de toren te lezen, maar daar werd genade gezien. Heren, als we in die gemeenschap zijn gekomen en aan u zijn getrokken en met de liefde van u zijn verrijkt en helemaal in vervoering zijn gebracht. En uitzinnig van vreugde in u zijn geworden. Heren, dan bidden we u dat gij datgene wat gij begonnen zijt zult voleindigen. En dat gij ons in die diepe liefde zult doen blijven zwemmen. Opdat we ons daarin steeds zullen weten het leven te hebben. En de veiligheid te vinden. En het kunnen bestaan voor u te hebben. Heren, het kan ook zijn hier in uw huis dat we er elke keer zijn. Maar dat het ons nooit wat doet. We zijn er wel, maar we zijn er ook niet. We zitten, zoals dat wel eens gezegd wordt, onze tijd uit. Het hoort nou eenmaal zo dat je zondags naar de kerk gaat. Heren, dan bidden we u dat gij ons vanmorgen wakker zult maken. Zult doen ontwaken. Dat we door uw Heilige Geest daar het woord in ons binnenste zullen voelen branden. En dat we er niet omheen kunnen om antwoord te geven op uw woorden. Dat we er niet omheen kunnen wat gij over ons leven zegt. En dat we niet ontlopen die weg die gij ons wijst. En dat wij niet de verkeerde kant uit blijven gaan. En in onze dood slapend voortronken. Met alle gevolgen die dat eens zal hebben, heren. Doe ons dan ontwaken. U ten zegen ons tot heil. En dan vragen we u of het dan zo mag zijn. Dat op deze manier allemaal hier in de kerk. Door de werking van uw Heilige Geest. Het goed mogen hebben rondom u. En Heere Jezus, gij zit in de troon. Gij zijt vaders lieve zoon. Gij zijt de lieve Heere van uw kerk. Gij zijt die Heere in wie alles is. Het zijn uw handen waarin de tekenen worden gelezen. Waar spijkers in zijn geslagen. Voor de zonde van uw kinderen. Heere Jezus, gij zijt het uit wie het is, wij vragen u, laat uit uw zegenende middelaarshanden er zegen onder ons komen. En laat het zo zijn dat de prediking wordt gedragen en in het spreken en in het luisteren door u. Doordat gij uw Heilige Geest, die ook van uw Vader is, hier onder ons zult werken. Heer, wij vragen u om zo ons land te gedenken, ons volk, ons vorstenhuis. Onze dankbaarheid is groot dat ook daar telkens weer verjaardagen gevierd mogen worden. Hartelijk dank, Heer, dat ook gisteren prins Bernhard zijn 91ste verjaardag mocht meemaken. Heer, geef hem in de avond van zijn leven het diepe inzicht dat het erop aankomt of die koningskind is. In de volste zin van het woord. Een geadopteerd kind. Door Jezus bloed. Heren, geef hem in de avond van zijn leven. Zicht op u. Opdat hij een morgenmacht verwacht en die nimmer eindigen zal. En opdat uit zijn mond een getuigenis mag gaan. Ook naar ons volk toe. Waarvan ons volk moet zeggen. Wat onze prins heeft. Dat behoeven wij ook. Heren, zo bidden wij u voor al degenen die op hoge posten geplaatst zijn. Wij bidden u nu het regeringsakkoord bereikt is, of u ook verder daarin alles wel zult maken. Heren, geef dat normen en waarden naar de schriften weer opgedolven zullen worden en aan ons volk voorgesteld zullen worden, dat we ons niet verlagen tot allerlei praktijken die onze samenleving is gaan voeren. Want in plaats van heilig leven heeft men andere kanten gewezen. Heren, wij vragen u, laat het zo zijn dat we bedenken dat niet wat mensen aan normen neerzetten normerend is, maar dat wat uw woord als norm en wet gegeven is, dat dat bindend is en heilbrengend en zegenend. Heren, zo vragen we u om zo alle te gedenken die op hoge posten zijn geplaatst, om ook hier ter plaatse de burgemeester en zijn wetshouders uw zegen te geven, om de raad te gedenken dat we ook in deze geregeerd mogen worden door lieden die zich door u laten gezeggen. Wij vragen u om zo ook uw zegen te geven over het werk in de kerk, het werk van zending, evangelisatie. Wij bidden u om ook onze hervormde kerk te bewaren op het fundament. Heere, blaas er eens een keer doorheen met alle kracht, dat al die ondermaanse krachten onderuit gaan en dat er maar één overblijft en dat zijt gij en dat wij weten dat er maar één fundament is voor de kerk waarop gebouwd kan worden en waarop mag worden en dat zijt gij alleen. Heere, wij vragen u zegen zo. Alles wat op uw zegen is wachtende, gedenk degene die op zee zijn, gedenk degene die op deze dag een taak hebben te vervullen, tot veiligheid of in de zorg, geef daar uw nabijheid in te bemerken en uw kracht in te gevoelen, Heere, geef een handelwijze door het geloof. Wij vragen u om hier in ons midden de weduwen, de weduwnaren, de alleenstaanden, de bedroefden, de beproefden, allen die het moeilijk hebben te gedenken. En laat het voor een ieder die hier zit, hoeveel moeite er ook kan zijn, want Heere, wat kan het leven moeilijk zijn? Wat kunnen we niet door nachten gaan? Wat kunnen er niet een tranen zijn? Wat kan het gemis, Heere, van een kind groot zijn? Wat kan de pijn in het leven diep in het hart gekerfd zijn? Dan bidden we u nochtans, Heren, als er moeite, als er verdriet is, dan bidden we nochtans dat we door de kracht van uw Heilige Geest zullen weten dat gij zegt, maar ik zie die moeite wel en ik zie dat verdriet van u wel, maar het is maar om één ding, dat gij het in mijn hand zult geven, dat al degenen die moeite en verdriet kennen, die weg mogen vinden, die weg zullen gaan naar uw handen die opgeheven zijn en die zeggen, leg het daar nou in. Leg jezelf daarin. U ten zegen en u ten leven. Heren, hoor ons zo in de uitdelging van onze overtredingen. Weer de boze uit ons midden. En geef ons vanmorgen hier in Oudorp een zegenrijke dienst, waarvan we moeten zeggen, op de kansel en onder de kansel, de Heere was in ons midden. En dat we mogen zeggen, ieder persoonlijk, hoogst eigen, ik heb God ontmoet. Ja, ik heb God de Vader in Christus ontmoet door de Geest. De aanneming tot kinderen. Amen. Wij lezen de Heilige Schrift vanmorgen in Numeri 14. Nummer 14 vanaf het eerste vers. Toen verhief zich de hele vergadering en zij hieven hun stem op en het volk weende in die nacht. En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron en de gehele vergadering zei tot hen, och, of we in Egypteland gestorven waren. Of we in deze woestijn gestorven waren. En waarom brengt ons de Heere naar dat land dat wij door het zwaard vallen en onze vrouw en onze kinderen kunnen ten roof worden? Zou het ons niet goed zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden de een tot de ander, laat ons een hoofd opwerpen en weer keren naar Egypte. Toen vielen Mozes en Aaron op hun aangezichten voor het aangezicht van de ganse gemeente der vergadering van de kinderen Israëls. En Jozua de zoon van Nun en Caleb de zoon van Jefune, zijnde van degenen die dat land verspied hadden, scheurden hun klederen. Ze spraken tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, zeggende, het land, door het welk we getrokken zijn, om hetzelfde te verspieden, is een uitermate goed land. Indien de Heere een welgevallen aan ons heeft, zo zal hij ons in dat land brengen en zal ons dat geven. Een land het welk van melk en honing is vloeiende. Alleen zijt tegen de Heere niet weerspannig. En vreest gij niet het volk van dit land, want ze zijn ons brood. Hun schaduw is van hen geweken en de Heer is met ons, vreest hen niet. Toen zeide de ganse vergadering dat men hen met stenen stenigen zou. Maar de heerlijkheid des Heeren verscheen in de tent der samenkomst voor al de kinderen van Israël. En de Heere zei tot Mozes, hoe lang zal mij dat volk tergen? En hoe lang zullen ze aan mij niet geloven door alle tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? Ik zal het met pestilentie slaan en ik zal het verstoten en ik zal u tot een groter en sterker volk maken dan dit is. En Mozes zeide tot de Heere, zo zullen het de Egyptenaars horen. Want ge hebt door uw kracht dit volk uit het midden van hen doen optrekken. En ze zullen zeggen tot de inwoners van dit land, die gehoord hebben dat gij, Heere, in het midden van dit volk zijt, dat gij, Heere, oog aan oog gezien wordt dat uw wolk over hen staat en gij in een wolkkolom voor hun aangezicht gaat desdags en in een vuurkolom desnachts. En zoudt gij dit volk als een enige man doden, zo zouden de heidenen die uw gerucht gehoord hebben zeggen, omdat de Heere dit volk niet kon brengen in dat land, het welk hij hun gezworen had, zo heeft hij hen geslacht in de woestijn. Nu dan, laat toch de kracht van de Heere groot worden, gelijk als ge gesproken hebt, zeggende, de Heere is langmoedig en groot van weldadigheid, vergevende de ongerechtigheid en overtreding die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen in het derde en in het vierde lid. Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk naar de grootte van uw goedertierenheid en gelijk gij ze aan dit volk van Egypteland af tot hiertoe vergeven hebt. De Heere zeide, ik heb hun vergeven naar uw woord. Doch zeker, zo waarachtig als ik leef, zo zal de ganse aarde met de heerlijkheid des Heeren worden vervuld. Want al de mannen die gezien hebben mijn heerlijkheid en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en mij nu 10 maal verzocht hebben en mijner stem niet gehoorzaam zijn geweest, zo zij het land het welk ik aan hun vaderen gezworen heb zien zullen. Ja, geen van die mij getergd hebben, zullen dat zien. Doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land in het welk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezitten. De Amalekieten nu en de Canaanieten wonen in dat dal. Wend u morgen en maakt uw reis naar de woestijn op de weg naar de Schelfzee. Tot zover de lezing van Numeri 14. Voordat wij gemeente in goede reden avondmaal hadden, heb ik eind mei een keer Numeri 14 aan de orde gesteld. Ik wil dat dan vanmorgen ook maar in uw midden doen. Numeri 14, het 24ste vers, waar de tekst luidt. Doch mijn knecht Caleb, omdat een ander geest met hem geweest is, en hij volhard heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land waarin hij gekomen was, en zijn zaad zal dat erfelijk bezitten. Zover ook de lezing van de tekst. Psalm 138 willen we nu samen gaan zingen. Het eerste en vierde vers op het bord staat alleen het vierde vermeld, maar dat zal wel een schrijffout van mij zijn en geen foutje van de koster. Foutje van mij? Zie je wel. Klopt wel. Dus, maar de bedoeling is 1 en 4. Psalm 138 zingen we het eerste en vierde vers. En ik mag u het volgende meedelen. Dat is dat in de kerkdienst van aanstaande woensdagavond, zo de Heere willen wij leven, dominee J. Lohuis uit Scherpenisse hoopt voor te gaan. Dus aanstaande woensdagavond is er in de dienst van het woord dominee J. Lohuis te Scherpenisse. De eerste collecte in deze dienst is bestemd voor het onderhoudsfonds, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde is bedoeld voor de vrije zitplaats. U weet zelf wel wat er in uw gemeente nodig is. U zult de diensten in stand willen houden. Geeft u met een milddadig hart. En bedenk dat die graag geeft, de Heer heeft de milddadige gever ook lief. Deze collecte van harte bij u aanbevolen. Laten we samen gaan zingen op Psalm 138 vers 1 en 4. Gemeente, zingen we na de woordbediening Psalm 27, het zevende vers. Ik noem u Psalm 27, vers 7 als antwoord op de prediking. Gemeente, Caleb is een man, een kerel uit één stuk. Die staat waarvoor hij moet staan, die zich niet omver laat praten door kwade stemmen, die zich niet door de wijs laat brengen door een meerderheid. Nee, Caleb is een man die voet bij stuk houdt, die weet waarvoor hij staat. Kunnen wij, denk ik, moeten we reëel in zijn, kunnen wij dominees van leren, ambtsdragers ook. Voet bij stuk houden. Want ja, het gevaar is natuurlijk altijd aanwezig om, zoals het wel eens gezegd wordt, de mond naar de brokken te zetten. Die wil het zus, die wil het zo. Bij die moet je jeremiëren, bij die moet je fluiten. En zo gaan we dan onze weg. Maar het woord van onze God houdt ons voor dat God vraagt standvastigheid, vastberadenheid, vasthouden aan de Heer alleen. En als vanmorgen gezegd moet worden wie het is die dat toont, dan is dat wel Caleb, die op verkenning is uitgestuurd, die Gods bevel gehoorzaamt en die met een uitermate moedgevende boodschap in het leger terugkeert en daar verslag uitbrengt van wat hij gezien heeft en eigenlijk daar het woord doet met de diepe ondertoon: dit weet ik vast, God zal me nooit begeven. En niets en niemand maakt mijn ziel vervaard. Ik ben voor niets en niemand bang, wat de tegenspoeden ook kunnen zijn, wat de tegenslagen ook mogen wezen, dit weet ik vast. De Heere is met zijn volk. Als je de Caleb gemeente zo ziet staan, dan moet je tegen elkaar zeggen, dat is hemels maatwerk. Want laten we daarover dan met elkaar wel duidelijk zijn. Zo'n beeld dat van Caleb wordt gegeven is geen natuurlijk beeld. Dat is een beeld dat blijk geeft, hier is de Heere aan het werk geweest. Zoals dat ook in het leven van Paulus op een ogenblik blijkt, als daar Ananias rustig naar Paulus kan toegaan. Want zegt de Heere, zie, hij bidt. Het leven van Caleb is de Heere aan het werk geweest en dat op een zodanige manier dat hij van een andere geest is geworden. Dat een andere geest hem is gaan beheersen. Dat die man anders is gaan denken. Dat die man anders tegen de zaken is gaan aankijken. En we willen vanmorgen dan samen maar eens overdenken hoe Caleb zich onderscheidt, samen met Jozua, van 10 andere verspieders. En dan denken we in de eerste plaats maar eens na hoe dat onderscheid blijkt uit zijn volharding. In de tweede plaats wordt dat onderscheid duidelijk in de gids die hem leidt. En in de derde plaats is het verschil tot de verspieders in het leven van Caleb duidelijk als je let op zijn toekomst. Dus als het gaat om Caleb, dan richten we ons op zijn volharding, op zijn leidsman of zijn gids. En we mikken ook nog op zijn toekomst. Maar we beginnen maar bij dat eerste, de volharding van Caleb. Daar vindt u zonneklaar iets van terug in de tekst, want onze tekst schrijft, lees maar mee, doch mijn knecht Caleb heeft volhard mij na te volgen. Caleb heeft volhard. Gemeente, dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder. Want volharding, standvastigheid, tref je maar vaak
spaarzamelijk aan.
Het zou niet voor niets toch in de Bijbel geschreven zijn dat wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, want volharding is niet vanzelfsprekend. Demas is daarin ons ten voorbeeld. De gelijkenis die de Heere Jezus doet van de zaaier zegt ons daarover genoeg. Het is niet vanzelfsprekend dat een mens volhardt, want een mens kan ook door een tijdgeloof een tijdje verrukt zijn over de hemelse gaven en verblijd zijn met de werking van Gods geest, zoals Hebreeën 6 dat verwoordt, maar toch vreemd zijn aan het zaligmakende geloof waarvan de volharding tot het einde het kenmerk is. Caleb bezit dat kenmerk. Hij krijgt de uitslag. Hij volhardde mij na te volgen. Wat is dat dan? Wat is dan dat navolgen van Caleb? Gemeente, dan moeten we allereerst eens even zien hoe de Heere Caleb noemt. Caleb krijgt van God de naam knecht. Mijn knecht. Ach, daar zijn we in onze samenleving niet zo blij mee. Over knecht moet niet hebben. Dan moet je het hebben over de werknemer. Het gaat tenslotte om sociale verhoudingen. Je moet niet meer spreken over dienstknechten en dienstmaagden. Vroeger was dat bij ons zo in huis in de pastorie van Genemuiden. Dan was er iemand die werkte daar en dan zeiden we altijd dienstmeisje of de dienstbode. Maar dat heet tegenwoordig niet meer zo. Het is nu de interieurverzorgster. Geen dienstknecht. Geen dienstmaagd, dat is te vernederend, dat is te laag, dat is te min. Maar als ik het woord van God lees, gemeente, dan predik ik u dat een kind van God, een zoon van God, blij is met die titulatuur knecht, mijn knecht. Paulus die stelt daar hoge prijs op, die zegt ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. Ik wil een boodschappenjongen van hem zijn. Ik wil een loopjongen van hem zijn. Ik wil voor hem gaan. Ik wil zijn boodschap gaan brengen. Niemand houdt me daarvan af. Ik ben zo blij als hij me weer op pad stuurt. Opdat ik gedrongen door hem, gedrongen door zijn liefde, aangedreven door zijn geest, van hem mag spreken, van hem mag getuigen. Zo krijgt dan Caleb ook die schitterende benaming, mijn knecht. En dat betekent niets anders dan dat hij iemand is die luistert, die als een kind gehoorzaamt. Dat blijkt ook, want hij is meegetrokken uit Egypteland en hij volgt de wolkolom en de vuurkolom naar het beloofde land. Hij geeft nauwlettend acht op de signalen, op de tekenen die God geeft. Caleb ziet zoals een knecht dat in het oosten deed op zijn heer. Caleb ziet op de Heere zijn God en als een ondergeschikte volgt hij de bevelen van zijn God op. Nou, dat komt dan tot uitdrukking als we namelijk letten op die verkenningspartij die 12 verspieders moeten gaan doen. Dan wordt duidelijk dat Caleb er eentje is die doet wat God gebiedt. U kent hopelijk de geschiedenis dat God Mozes het bevel heeft gegeven om van elke stam een man van gezag aan te wijzen en die als vertegenwoordiger met elkaar gevormd tot een koppel van 12 uit te zenden naar het beloofde land om daar te gaan verkennen wat de Heere straks zal geven. En uit de stam van Jefune is dan Caleb. En Caleb krijgt, u kunt dat zien, samen met nog 11 anderen de opdracht mee. Kijk maar even mee in hoofdstuk 13, vers 17 tot 20. Dan krijgen ze daar de opdracht mee om het land te gaan verkennen. Om de zaak eens door te wandelen van noord naar zuid, van west naar oost. Is goed de ogen de kost te geven en uiteindelijk straks terug te keren met vruchten van de oogst en ook terug te keren met de boodschap wat ze zo al hebben gezien. En dan komen ze terug, ze doen hun werk en dan gaat het komen. Dan zijn daar die 12 verspieders teruggekomen en ja, dat moet voor het volk van Israël een geweldig iets zijn geweest.
Alleen al om te beginnen met wat ze te zien kregen.
Want laten we eerlijk zijn, het oog wil ook wat. Het oog wil ook wat. Nou, het oog krijgt ook wat. Het is vandaag nog zo hoor. Het is vandaag nog zo. Het is niet zo lang geleden toch in Oudorp. Of hebben u de ogen niet de kost gegeven? Tekenen van brood en wijn. Was wat te zien. En bij de doopvont, als dat water daar op dat hoofd van dat kind wordt gesprenkeld, dan is er wat te zien. Zoals dat water het vuil afwast in de natuur, zo wil daar het bloed van de Heere Jezus Christus al het vuil, de ongerechtigheid, de zonde afwassen, opdat we rechtvaardig voor God gesteld zullen worden. Er is wat te zien, nou bij de verkenning is wat meegebracht, want wat heeft men gezien? Men heeft daar veel land gezien. Men heeft daar een mooie oogst gezien. En nu heeft men overeenkomstig het bevel wijndruiven meegebracht, granaatappelen meegevoerd, ook vijgen tot souvenirs meegenomen. En ieder kan het zien. Nou, ik stel me dat maar gewoon heel menselijk voor, dat het volk daar die dingen ziet. En je zou zeggen, het water loopt ze in de mond. Want dat willen ze wel hebben. Dat zal straks hun land zijn. Daar zullen ze mogen wonen. Maar dan komt het. Allemaal wel mooi wat daar getoond wordt. Maar nou doen die mannen verslag van wat ze daar gezien hebben. En dan komt er een naargeestig, een droefgeestig, een doemdenkend verslag. Daar is in het verslag iets op te merken van ongeloof. En hoe verder het verhaal gaat, hoe meer er ook verderf wordt gezaaid. Want men gaat de dingen verslaan en men zegt, de steden waren sterk, bouwwerken waren het. Men zegt, de bewoners zijn niet voor een kleintje vervaard, want we hebben daar Enakskinderen gezien, hele grote reuzen. Kortom gemeente, u begrijpt het wel, als de dingen zijn gezien en het woord daarbij is gevoegd, dan kan ieder de conclusie wel trekken, ontoegankelijk, onbereikbaar, een vesting die niet is in te nemen, het is ronduit onmogelijk om dat land te gaan veroveren. En dan ontstaat er, zo blijkt uit de schrift, dan ontstaat er onder het volk iets van rumoer, onrust. Caleb in het vizier, want dan zegt vers 30 van hoofdstuk 13, dat als daar onrust is gekomen onder het volk, dan is daar Caleb die naar voren treedt, die stilte eist, die het gehoor vraagt en die zegt, mensen, je moet je niet van je stuk laten brengen, laat ons vrijmoedig optrekken en dat land erfelijk bezitten, want we zullen dat voorzeker overweldigen. Kortom, Caleb zegt, je moet je niet laten grijpen door gevoelens van angst. Je moet je nou niet uit het veld laten slaan door die boodschap van die bouwwerken en die sterke mannen. Je moet je nou niet gaan indenken dat je niet in dat land kunt komen. Wij zullen vrijmoedig optrekken en we zullen dat land, let op, erfelijk bezitten. Niet als een ingenomen iets door het volk, maar als een geschonken iets van de erflater. We zullen het erfelijk bezitten. Die boodschap van Caleb staat, vindt u niet? Toch duidelijk, of niet? Maar wat zegt dan het woord, gemeente? Daar wil ik heel kort over zijn. Wat zegt dan het woord? Dan zijn daar de 10 die van heel die boodschap van Caleb niets willen weten. Die een kwaad gerucht verspreiden. die de woorden van Caleb proberen te ontkrachten, die een kwaad gerucht door het kamp zenden, die met het onzuivere geluid de massa op de hand krijgen, en het gaat zo hoog dat die woorden van die 10, en dat is toch een ontzaglijke meerderheid, zoveel onder het volk teweeg brengen, dat men uiteindelijk zegt, weet je wat we doen? We zetten Mozes af. We zetten Mozes af. We gaan die man niet meer naar. We volgen hem niet meer. We moeten hem niet meer horen. We moeten hem niet meer hebben. Weg met hem. Maar weet je wat? We zetten een ander aan het hoofd. En weet je wat we dan doen? Dan gaan we onder de leiding van een nieuwe leider, gaan wij terug naar Egypteland. Zo ver komt het. Zo ver gaat het. En dan is daar Caleb weer. En Caleb toont dan te volharden in het navolgen van de Heere. Want wat zegt Caleb samen met Jozua, waar de klederen gescheurd worden bij zoveel goddeloosheid, dan zegt Caleb, dat land is een uitermate goed land. En als God het geven wil, dan zal die het geven. Kijk gemeente, dat is een zaak die u bij het lezen van de schrift goed in de gaten moet houden. Caleb, die houdt zich aan het woord dat God gesproken heeft. Want is u dat wel eens opgevallen? De Heere heeft die 12 verkenners helemaal niet op het pad gestuurd om eens te gaan kijken of ze wel manschappen genoeg hadden en of ze wel oorlogsmateriaal voldoende hadden om straks de strijd aan te binden en dat land binnen te gaan. Dat was helemaal de opdracht niet. Dat hebben ze er wel van gemaakt. Maar dat was de opdracht niet. Want leest u het maar met me mee. Staat gewoon in hoofdstuk 13. Het eerste en tweede vers. Dan heeft de Heere tot Mozes gezegd. Mozes, je moet mannen uitzenden. Waarom? Die het land verspieden. Het welk ik de kinderen Israëls geven zal. Prachtig, hè? De Heere zegt dus eigenlijk niet meer. Van weet je wat je moet doen. Je moet ze maar eens even laten gaan. Opdat ze eens een voorsmaak mogen hebben wat straks hun eigendom zal zijn. Ze moeten maar eens even gaan kijken wat ze straks in de schoot krijgen geworpen. Ze moeten maar eens goed gaan onderzoeken wat er zo al te vinden is. En dan moeten ze jullie maar eens lekker gaan maken, zouden we zeggen, met menselijke woorden. Wat ik voor jullie in gedachten heb, wat ik jullie geven zal. En zo is Caleb gegaan in de wetenschap. De Heere kan het geven. De Heere wil het geven. En Caleb, hij houdt dan vol met het navolgen van de Heere. Met het vasthouden aan de Heere. En Caleb waarschuwt het volk dat het niet moet doen wat ze nu doet. Tegen de Heere weerspannig zijn. Want zo zegt hij, de Heere is met ons. En Caleb zegt dus tegen de mensen, en daarin volhardt hij, mensen, je moet niet op mensen zien, maar je moet op God zien. Je moet niet op paarden en wapens vertrouwen, maar je moet je sterkte in God zoeken. En daarom, gemeente, dat is de boodschap die bij het eerste punt moet klinken. Het gaat erom, om altijd en altijd weer alleen te volharden en te blijven bij de woorden die God gesproken heeft. Het gaat erom in uw leven dat u de woorden die bij de doopvont u gezegd zijn, dat u bij die woorden zult volharden. Dat u die woorden zult gebruiken als uw pleitgrond, niet als zandgrond, maar als fundamentele, door God gegeven grond, om te zeggen, zoals Mozes het ook doet, Heere, uw naam is met mijn leven gemoeid. Gij hebt het beloofd, en beloofd is beloofd. Om te volharden bij het woord, en dat geldt dan ook zijn dienstknechten, die hebben de taak, die hebben de roeping, die hebben de opdracht om op God te wijzen, Gods woorden te laten horen, opdat alleen op God zal worden gebouwd. En dan vraagt er een jongen in de kerk, dominee, wat kunnen wij er nou mee? Wat kan ik nou met deze woorden? Dan zou ik zeggen, jongen, de eerste les die ik jou dan ook zou willen meegeven is deze. Kun je leren uit dit gedeelte. Als je oog in oog staat met jouw levenswerkelijkheid, kun jij het koninkrijk onmogelijk binnengaan. Gemeente, daarover willen we dan vanmorgen maar gewoon helder zijn. Als het gaat om ontstaan voor God, dan is het ingaan in het hemels koninkrijk een onmogelijkheid. We vormen voor de duivel geen partij. We kunnen ons boze hart niet de baas. Ons ongeloof heeft ons binnen de kortste keren in de greep. Met het kwaad lopen we gemakshalve maar mee. Onze gedachten zijn geen gedachten ten leven. Onze wegen lopen naar de dood. Dat is de eerlijke werkelijkheid. Maar, en dat is het volgende. De boodschap van God moet gehoord worden. Met hem moet gerekend worden. In hem moet geloofd worden. Op hem moet gebouwd worden. Die de breuk heelt op het best. Die de gemeenschap herstelt op het zuiverst. Die moet worden aangewezen en aangeprezen. Want Christus baant de weg. Hij is de werkelijkheid ten leven. Met hem moet worden gerekend die gezegd heeft: ik ben niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Dan is het leven van het geloof, het leven waarin erkend wordt: ik heb tegen al de geboden van God gezondigd. Ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd. Maar om Christus wil, God neemt me aan.
Gemeente van Ouderop, zegt dat nou vanmorgen is. Kent u dat nou in uw leven? Dat je eerlijk in je leven kijkt wat er aan de knikker is. Dat je gewoon helder onder ogen ziet hoe je tegenover God staat.
En dat je radicaal, totaal, onder het woord van God gebogen, door de geest van God geleerd, ronduit zegt: Heer, als u in het gericht gaat, ik ben reddeloos verloren. Ik ben eeuwig verloren. Er is voor mij geen redding. Maar is dan juist daarin, juist die ene daad van God uw houvast? Is daarin juist die ene naam van God uw steun en uw rust? Niet uit mij, maar uit hem. Ik zal het u geven. Het is genade om Christus wil. Dat u dwars door uw tranen heen over uw leven, vol verwondering en vreugde mag zeggen: maar het heil, de zekerheid, het leven wordt mij geschonken om Christus wil. Ik steun op Vaders almacht. Ik steun op Gods trouw. Ik steun op Gods goedheid. Ik erken mijn onmacht en mijn zwakheid. Net als Caleb zeg ik: dat is het niet. Daarop bouw ik niet. Maar wat de Heere spreekt, Gods trouw, Gods leven, Gods zaligheid, Gods geluid. Dat is mijn redding en mijn zaligheid. Gemeente, we gaan naar het volgende. De gids van Caleb. Caleb heeft een gids. Want hoe komt het nou dat Caleb zo vasthoudend is, dat hij zo volgzaam is? Nou, daar kun je kort dit van zeggen. Dat zit hem in zijn gids. Want wat wordt er namelijk geschreven in onze tekst, dat er een andere geest met hem is geweest. Een andere geest is er met hem dan met die 10. Die 10, die hebben een onheilspellend geluid, omdat ze door een leugenachtige geest worden beheerst. En omdat ze verduisterd zijn. Je kunt uit het gedeelte zien wat er gebeurt als mensen zonder werkelijk licht op de dingen een woordje gaan zeggen. Ik heb dat wel eens meegemaakt in mijn praktijk, dat er eens een keer op een maandagmorgen iemand belde uit de gemeente en die zei: dominee, u hebt gisteren fantastisch gepreekt. Ik heb u helemaal vrij gemaakt van de gemeente. U begrijpt het wel, als een veer op mijn hoed. En al gaande telefoongesprek, dan ga je omhoog. Ja, want wie is dan niet graag een goede dominee? Laten we toch wel zijn. Maar ja, toen waren we zo'n beetje aan het eind van het gesprek gekomen. Wat zei hij toen? Toen zei hij: ja, dominee, niet dat ik de dingen zelf ken en dat ik het zelf weet. Toen heb ik tegen hem gezegd: man, waarom bel je me dan? Waarom bel jij me? Want met jouw woorden kan ik helemaal niks.
Want alleen de geest verstaat wat des geestes is. Als u zegt dat de geest niet in u is, dat u de leiding van de geest niet kent en daarin geen weet hebt van Christus, wat moet u mij dan komen vertellen? Ik hoor graag van iemand iets die zegt, maar kijk, de geest is in mij, Christus is van mij en het leven is met mij. Als mensen gemeente gaan spreken zonder licht op de dingen, hun woordje te berde gaan brengen, dan moet je eens kijken wat er in het leven kan gebeuren. Hier bij Caleb wordt dat duidelijk, dan ontaardt het in wanorde, revolutie, opstand. Mozes krijgt de zwarte piet toegespeeld, Aaron wordt het doelwit van de haat. Caleb en Jozua worden de gebeten honden. Het is wel duidelijk. Als er de geest van de leugenachtigheid in is en de geest niet van boven, dan is er weer spannigheid. Dan komt er vijandschap, twist, afgunst, gekijf, tweedracht. En daar moet u maar op letten hoor. Dat zie je altijd ook in de kerk. In de kerk. Als die andere geest gaat rondwaaien, dan krijg je partijschap. Dan krijg je ruzie. Dan krijg je oneenigheid. Maar je vindt altijd vrede met degene die met je de handen vouwen. Die zich voor God verootmoedigen. En die alleen maar de hand kunnen leggen. Een lege hand op de genadetroon. En die zeggen, we moeten het van diezelfde genade, diezelfde Here, hetzelfde leven moeten we het hebben. Nou, daar is te vinden een geest van leugenachtigheid, maar goddank, Caleb wordt door een andere geest geleid. Een geest waarin wel degelijk de soldaten van het vreemde land worden gezien. Het is een geleid worden door een geest waarbij de dingen wel de dingen zijn. Het is een geest waarin geweten wordt, Niet het vlees komt in het beloofde land, maar door de geest. En ik denk dat we met elkaar uit deze geschiedenis dan ook moeten leren dat we ons niet laten meeslepen door ons eigen dwaalzieke hart en door de geest van de tijd en door het wijs zijn in eigen oog en het spotten met de dwaasheid van de prediking, maar dat we het leren om geleid te worden door een andere geest waarvan Jezus zegt, die wil mijn Vader u geven wanneer u hem erom vraagt, in mijn naam. Jezus zegt dus als het ware zoiets, je moet maar naar mijn Vader gaan. En je moet er maar om de Heilige Geest bidden. En dan zeg je maar dat ik dat gezegd heb. Dat ik je gestuurd heb. Dat ik je door mijn geest tot hem gebracht heb. En hij wil u de Heilige Geest geven. De rijkste gave, de geest van de waarachtigheid. De geest die de dingen zuiver ziet. De geest die het verstand verlicht. De geest die het leert dat onze gedachten niet doorslaggevend zijn, maar dat Gods gedachten maatgevend en richtinggevend zijn. En als Caleb door die andere geest geleid wordt, gemeente, dan heeft hij een andere kijk op de dingen. Wat dan? Kunnen we ook weer geweldig veel uit leren. Caleb, gemeente, doet niet mee met de wereld van de zwartkijkers. Hij begeeft zich niet in het bos met de wolven om daar de pessimistische geluiden uit te gaan zitten janken en uit te gaan zitten huilen. Hij loopt niet met een beslagen bril op en ziet dan de toekomst op die manier somber tegemoet. Zoals Caleb niet. Caleb moet je ook niet rekenen zoals je vandaag een soort van christendom vindt van irreële optimisten en buitenaardse idealisten. Die altijd de zonnige kant van het leven zien. Ach, de Heere maakt het wel goed. Nee. Caleb gaat niet mee met de wereld van de zwartgalligheid waar het altijd is. Och, mocht het nog eens gebeuren. Waar het altijd is, ach, wat een overtredingen zijn er toch en wat een zonde. Maar Caleb gaat ook met die andere kant niet mee. Kom aan, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Halleluja, loof de Heer, want we hebben het geloof in onze zak. Nee, daar gaat Caleb ook niet mee mee. Caleb is een door en door realist. Een man met de beide benen op de grond. Die oog heeft voor wat er speelt. Want hij bewijst in zijn woorden dat hij ook die grote kerels wel heeft gezien. Dat hij ook die indrukwekkende bouwwerken van steden heeft waargenomen. Maar Caleb ziet meer. Caleb zegt, heb ik allemaal gezien. Heb ik allemaal gezien. Al die onmogelijkheden, die dek ik niet toe. Die ga ik niet uit de weg. Al dat wat er is, waarom ik zeg. En daarom kan ik het land nooit tot het mijne maken. Dat ontken ik niet. Maar zegt Caleb, daar is meer. De Heere is met ons. En de geest die met hem is, dat is alles. God zal ons niet begeven. God zal ons niet verlaten. Zo de Heere met ons is, dan hebben we niets te vrezen. Prachtig toch, gemeente, hoe in de richterentijd Gideon met 300 soldaten een heel leger tegemoet gaat. Hoe David manhaftig met open vizier de grote reus Goliath in de strijd tegentreedt. De verwachting is op de Heere. Gemeente, als er een andere geest met ons is, als er de Heilige Geest in ons is, dan is er de geloofstaal. Ik ben verzekerd door de Heilige Geest dat niets en niemand mij kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Kijk, dat gunnen wij u vanmorgen zo van harte. Dat u door de Heilige Geest het zegt, het meezingt, waar het genomen is uit Christus, waar het aangeboord is in de diepten van de Vader, dat u het meezingt. De Heere is alles. En met mijn God dring ik door een bende. En met mijn God kom ik door een muur. Met mijn God behaal ik overwinningen. In hem zijn we meer dan overwinnaar. Dat we rekenen met Christus. En dat is ook maar eens een vraag die we u vanmorgen willen stellen. Doet u dat? Rekent u met Christus? Er is een theoloog geweest die ongelooflijk veel ketterijen heeft geschreven. Die de weg van de alverzoening op een ogenblik is gegaan. Maar die op één punt ontzettend wijs heeft geschreven. Toen zei hij: we moeten rekenen met de enorme macht en de kracht van de duivel. Maar we moeten nog veel meer rekenen met de almacht van Jezus Christus, de overwinnaar, die overwonnen heeft en die overwinnen zal. Rekenen met hem. Zoals, en dan begrijpen onze jongeren het vanmorgen ook, zoals die soldaat in het kamp. Ze moesten de volgende morgen moesten ze de strijd gaan aanbinden tegen de vijand. Maar ze hadden ook zo'n beetje de zaak op een rijtje gezet. En ze hadden hun 10 vingers ook genomen. En ze hadden zo eens zitten rekenen. En ze waren het met elkaar wel eens dat de vijand sterker was dan zij. En ze konden eigenlijk niet slapen. En de generaal die liep daar 's nachts door het kamp heen om nog eens even inspectie te doen. En die kwam bij een van die tenten. En hij hoorde daar zijn manschappen met elkaar in gesprek. Hoe ze niet in de slaap konden komen, hoe de slaap niet wilde vatten. En toen ineens, toen zette hij met zijn grote laars zijn hele lijf daar in die opening van die tent. En toen zei hij: mannen, op hoeveel telt u mij dan wel? Toen werd stil. Doodse stilte. En toen kwam dat leger, toen kwamen die mannen onder bezieling. Want toen bedachten ze: maar wij hebben de beste generaal. Wij hebben een buitengewoon bekwame generaal. Die altijd wel weer de overwinning naar zich toe weet te halen. Wel nu, gemeente, als we nou dat beeld van die generaal met zijn soldaten nemen.
Hoe is het nou in uw leven als het gaat om Christus en zijn gemeente? Als toch de geest in de rader is, dan zeggen we toch ook, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Want in hem zijn we meer dan overwinnaars. Dan zeggen we toch, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want Christus kracht wordt in mij volbracht. Door Christus vermag ik alle dingen. Door Christus is er zekere verwachting en volle hoop op God. Dan moeten we daarvan hebben en van die kant alleen.
En dan nog kort iets over dat laatste, de toekomst. Gemeente, er is een groot verschil tussen de toekomst van Caleb, Jozua en de 10 en het volk. Want wat staat er namelijk in onze tekst? Zo zal ik hem brengen tot het land waarin hij gekomen was. En zijn zaad zal het erfelijk bezitten. Het blijkt dus dat volharding loont. Dat genade wordt gekroond. En dat de Heere zijn woord houdt. U moet eens gewoon, dat is zomaar een klein iets, is letten op taalgebruik.
Zo zal ik hem brengen.
Brengen, gemeente. Brengen. Hij zegt niet, oh Caleb, omdat jij zo'n trouwe godsgezant bent geweest. En omdat je zo trouw je werk hebt gedaan. Ga maar hoor, jongen. Ga het land maar tegemoet. Ik heb ze allemaal platgelegd. Nee, de Heere zegt, ik zal hem daar brengen om het erfelijk te bezitten. En die 10, die komen daar niet. Maar Caleb en Jozua komen daar wel. O gemeente, dat woord hè, hier in dit 24ste vers, dat is ook vervuld. Ik wil u daar gewoon de schrift maar voor openen. Ik pak gewoon de Bijbel erbij, want daar staan die zaken te vinden. Daar moet u het uit hebben. En ik zoek dan op Jozua 14. En in Jozua 14 krijg ik te horen hoe het verlopen is. Moet u eens horen hoe machtig de Heere zijn woord vervult. Toen naderden de kinderen van Juda tot Jozua te Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefune, de Keneziet, zei tot hem, gij weet het woord dat de Heere tot Mozes, de man van God, gesproken heeft te Kades Barnea, ter oorzake van mij en ter oorzake van u. En nou komt dat mooie. Ik was 40 jaren oud toen Mozes, de knecht van de Heere, mij uitgezonden heeft van Kades Barnea om het land te verspieden. En ik hem antwoord bracht, gelijk als het in mijn hart was. Ook zoiets, hè? Zoals het in mijn hart was. Zo leeft het gewoon bij mij. De Heer is me alles. De Heer maakt het goed. Maar mijn broeders, die met me opgegaan waren, deden het hart van het volk smelten. Maar ik volhardde de Heer mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes te diezelfde dagen, zeggende, indien niet het land waarop uw voet getreden heeft, u en uw kinderen ten erfdeel zal zijn in eeuwigheid, dewijl gij volhard hebt de Heere mijn God na te volgen. En nu zie, de Heer heeft mij in het leven behouden. Dus hij erkent het weer als genadetijd, hè, dat het zover gekomen is. Gelijk als hij gesproken heeft. Het zijn nu 45 jaren sedert dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël in de woestijn wandelde. En nu zie, ik ben heden 85 jaren oud. Ik ben nog heden zo sterk gelijk als ik was ten dagen toen Mozes mij uitzond, gelijk mijn kracht toen was. Alzo is nu mijn kracht tot de oorlog om uit te gaan en om in te gaan. En nu geef mij dit gebergte waarvan de Heere te dien dagen gesproken heeft. Want gij hebt het te diezelfde dagen gehoord dat de Enakieten al daar waren en dat er grote vaste steden waren. Of de Heere met mij waren dat ik hen verdreef gelijk als de Heere gesproken heeft. Toen zegende hem Jozua en hij gaf Caleb, de zoon van Jefune, Hebron ten erfdeel. Daar hebt u het, gemeente. Caleb krijgt zijn beloofde deel. God heeft getoond, ik kan niet liegen. En daar moeten wij dan vanmorgen ook onze winst mee doen. Want vandaag de dag, gemeente, geldt nog altijd precies hetzelfde. God is geen God dat hij liegen kan. God is geen God dat hij zeggen zal. Die mensen daar in Oudorp, die kunnen zondag aan zondag in de kerk zitten. Maar het heeft toch geen zin. Maar de Heere zegt, ik wil daar in hun midden zijn. Ik wil ze daar zegenen. Ik wil ze het leven geven. Ik wil ze daar wakker maken. Ik wil ze daar hongerig maken naar mij. Ik wil ze daar voeden met mijn deel. Ik wil ze daar geven van mijn gerechtigheid. En ik wil ze daar schenken mijn heil. Dan mogen we vandaag zeggen, gemeente, het wandelen door de geest, het loont de moeite. Want het lijden van deze tegenwoordige tijd werkt een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dan is het toekomst, de heerlijkheid van God. En u die hier vanmorgen zit, die hier zegt, ik heb Jezus zo lief. En u zegt het toch in uw leven. Ik verwachtte de dood. Maar hij werd mij geopenbaard. Hij droeg mijn vloek. En ik kreeg de zegen. Ik vreesde Gods toorn, maar ziende op Gods zoon, ontving ik het loon der genade. Ik kreeg de vrede. U die dat zeggen mag, dan weet u het toch. Het leven is nog altijd met vallen en opstaan. Met het ene kunt u zeggen, met God spring ik over een muur en dring ik door een bende. En het andere moment zegt u, ik zal deze dagen nog omkomen in de handen van Saul. Het ene moment, dan zegt u, ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Maar u zegt ook, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze doods? Maar u zegt dan ook, Gode zij dank door Jezus Christus. Dat is de overwinning. Dan ziet u op de heerlijkheid. Dan ziet u uit naar het volle kindschap in die heerlijkheid. Dan ziet u uit naar de totale aanneming tot zoon in het koninkrijk van God. Het is voorgesteld, het is beloofd. En beloofd is beloofd, want de Heere zegt, ik laat niet varen de werken zijner handen. Paulus zegt, wij geloven dat hij die een goed werk in u begonnen is, dat hij dat ook zal voleindigen en u zal brengen waar hij u hebben wil. Gij zult zijn waar ik ben. Heerlijke troost. Alleen gemeente, nog één ding, en dat is het laatste. Mag ik u vanmorgen wel wijzen op het onderscheid tussen Jozua en Caleb aan de ene kant en de 10 verspieders en het volk aan de andere kant? Houd er wel even rekening mee dat het punt is van meerderheid en minderheid. Hè? Wij gaan ook in onze kerk steeds weer die kant op van meerderheid, minderheid, al die onzin. Wat moeten we nou met meerderheid, minderheid? Heere, wat wilt gij? Wat zegt uw woord? Als de Heere toch eens een woord zegt, en dat zegt hij toch, dat het trouwen van twee mannen of twee vrouwen een vloek is, dan kunnen wij toch niet in 2002 zeggen, ja, maar de Heere is nou wat barmhartiger hoor. Ik zeg wel eens een keer, en ik bedoel dat helemaal niet gemeen hoor, maar ik zeg wel eens een keer gekscherend, spottend. Dan zeg ik, eigenlijk is het jammer dat de homo's uit de jaren 30 hebben moeten sterven. Ja, dat beter vandaag kunnen leven. Toen mocht het niet van God, vandaag mag het wel van God, dat is toch onzin, gemeente. Is de Heer een God dat hij verandert? Nee. Nee. En nog eens nee, het gaat niet om meerderheid. Het gaat niet als de meerderheid zegt van nou, nu kan het wel. Het gaat erom, Heere, wat zegt gij? En dat geeft de doorslag en dat is het woord. En dan wil ik u er maar op wijzen. De meerderheid volhardt niet op God. Vertrouwt niet op de Heere. De meerderheid mist de Heilige Geest. En nou goed opletten wat ik zeg. Een meerderheid zag de wolkolom. Een meerderheid zag de vuurkolom. Een meerderheid at van het manna. Maar, zegt God, in dat merendeel heb ik geen welgevallen gehad. Waarom niet? Oh, zeggen de mensen dan, ja, die waren niet verkoren. Dat staat er niet. Dat staat er niet. Dat staat er niet. Dat staat nergens in het woord geschreven. Dat God geen welbehagen in de meerderheid heeft gehad, omdat hij ze niet verkoren had. Dat is verborgen. We moeten luisteren naar wat er geopenbaard is. Wat zegt het woord van onze God? Maar in het meerderdeel heeft God geen welgevallen gehad, omdat zij hem niet gehoorzaamden. Ja, zegt iemand in de kerk. Maar dominee, dat is toch het punt, man. Wij kunnen hem niet gehoorzamen. Meent u dat? Meent u dat? Dat u hem niet kunt gehoorzamen? Ja, dominee, dat meen ik. Dan zeg ik tegen u, wat u dan onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. God zegt het toch tegen u. Als u zegt, ja, maar bij mij ontbreekt de gehoorzaamheid, dominee. Dan zegt de Heere tegen u, dat moet je niet tegen die dominee zeggen. Maar al wat u ontbreekt, dat moet je mij vertellen. Ik schenk het u, zo gij het mij smeekt, mild en overvloedig. De meerderheid die weigerde om tot God te gaan, om met God de weg in te slaan, om met God de weg te vervolgen, om zichzelf te verloochenen, om zichzelf te verliezen. Een meerderheid ging verloren. Maar daarvoor, gemeente, zal nooit en te nimmer God een verwijt kunnen worden gemaakt. Ik ben er heilig van overtuigd. Er niemand ooit zal kunnen zeggen, als die staat voor de rechterstoel van God en hij wordt veroordeeld: Heere, eigenlijk wilde ik wel, want ik ging ook naar de kerk, maar u wilde het niet. Dan zegt God in zijn woord: ik heb u willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Dan zegt het woord: Jezus kwam niet om te verderven. Die wet van Mozes ligt al over u. Die vloek die is al op u. Die toorn van God die is al bij u. Die ligt al over u. Maar de Zoon van God is gekomen niet om te verderven, maar om te behouden. Maar je bent de stem van de Zoon van God ongehoorzaam geweest. Zalig is hij, bent u, die een andere geest heeft, die een gang heeft in zijn kracht, die de rechtvaardigheid in Christus heeft, die de heiligmaking en de heiliging in hem vindt, die de volkomen verlossing in Christus heeft. U mag het zingen. De Heere is bij me. Ik zal niet vrezen. Christus de Heere. Hij is in de troon. Hij bidt voor me. Hij gedenkt me. Hij zal mij getrouw behoeden. Hij wil mijn schild en hulp mij wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? En als dan de dag er is, dat de Satan op de rug klimt, en dat hij zegt: jij, wat denk jij wel niet? Dan zeg ik tegen hem: Satan, je hebt gelijk. Je hebt 1000 keer gelijk. Maar dan zeg ik: nou moet je je snater houden. Nou moet je weggaan. De Heere schelde u. En als mijn ik me tegen is, dan zeg ik: ik sterf alle dag. Want het zicht is op Christus. En zijn geest is het die leidt in de hemel. Die leidt tot de schat. Die leidt tot mijn Heere. Die leidt tot mijn God. Laat zo uw leven zijn, gemeente. Zo alleen. Mijn leven is Christus. En weet je wat mijn vader dan zei? Zo zijn wij grootgebracht. Zo zijn wij grootgebracht. Wij leerden in de gemeente, daar hadden ze het altijd over: kun je sterven? Kun je sterven? Altijd de vraag: kun je sterven? En dan zeiden ze bij ons thuis: jongen, 1 ding. God geeft stervens genade. Maar waar het om gaat, is dat het leven Christus is. En als het leven Christus is, dan is het sterven eeuwige winst. Als God ons roept. Is dat goed? Dat kun je weten. Dat kun je weten. Als je hier met Jezus leeft. Weet ik niet, zegt iemand. Nou, ik kan u wel vertellen, als iemand tegen mij zegt, houdt u van uw vrouw? En ik zeg tegen u van, nou, moet morgen even terugkomen, moet ik even overdenken. Dan zegt u bij uzelf van, nou, ik weet één ding. Maar dat zit niet snorder aan het Hongaarse plein. Heb je nog gelijk ook? Als ik u vraag, houdt u van Christus? Daarom moet u volmondig, ruimhartig, zonder meer, zonder twijfel, ja op kunnen zeggen. Want waar woord en geest overwint, daar is het. Het is duidelijkheid en volstrekt genade. Amen.
Laat ons samen danken. Heren, laat ons, net als Caleb, de werkelijke situatie van ons leven eerlijk onder ogen zien. Maar nooit zonder u. Laat het ons onder ogen zien hoe zwaar we gezondigd hebben. Hoeveel onze overtredingen zijn. Hoe nog altijd ons hart, zolang we hier zijn, tot alle boosheid geneigd is. Om volmondig steeds te zeggen, maar nochtans God, uit louter genade, zonder enige verdiensten van mijn kant. Om Christus wil, neemt mij aan, red mij. Leid mij over de weg. Brengt mij thuis. Heere, laat niemand in de kerk hier verloren gaan. Laat niemand een onverzoende dood sterven. Laat ieder een antwoord geven op de vraag, onderzoekt gij? Kijk eens bij jezelf. Geef daar nou zelf eens antwoord op. Onderzoekt gij of gij in het geloof zijt? Die buurman die laat je nou maar eens rusten. Maar jij, u. Heere, dat we er een eerlijk antwoord op geven. Ten overstaan van u. tot heil van ons leven. En dan zullen we uiteindelijk het samen moeten zeggen, als het gaat om redding. We zien op niemand anders dan Jezus alleen. Van de Vader geschonken, door de Geest geopenbaard en verklaard. Neem al het verkeerde, Heere, genadig weg. En wat niet was in het spreken naar uw wil, Heere, doe de verzoening over. Maar mag het zo zijn dat ons samen zijn hier toch vanmorgen dit ene heeft betekend dat we samen aan Jezus' voeten werden gedrongen en het heil alleen bij God te zoeken. Heere, hoor ons en leer het ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van het boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte, ik durf dat wel te veranderen, als je 10 minuten van tevoren de psalmen krijgt en het gaat, dan kun je rustig wat veranderen. Psalm 118, en zingen we daarvan het 3e vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. 118, vers 3. Gemeente, gaat u heen onder Gods zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.